ga niet zitten werken in je ochtendjas.
De meeste mensen toch heel fijn vinden om op kantoor te zitten.
Je luistert naar de CNV-podcast Werkgeluk. Mijn naam is Evelien de Bruin. Deze aflevering gaat over hybride werken en hoe dat kan bijdragen aan jouw werkgeluk en plezier. En ik ga daarover praten met twee gasten. Björn Deusings, die alles weet over hybride werken en hoe je het efficiënt doet. En Monique Bakhuizen-Pons, psycholoog, die ongeveer 1,5 jaar geleden met hybride werken begon. Je hoort hoe zij hun hybride werkweek indelen, welke voor- en nadelen hybride werken heeft en hoe je daar slim mee omgaat. En om bij het overkoepelende thema van deze CNV-podcast te blijven, hoe kun je meer werkgeluk creëren door kantoor als het ware in je werktas te hebben? Het is vandaag vrijdag. Is dat nou een extra bijzondere dag voor jou, Björn, bijvoorbeeld? Heb je dan al een beetje het weekend in je hoofd als je aan het werk bent?
Ja, eigenlijk wel. Vrijdag is voor mij altijd de dag in de week waarin ik echt de zaken afsluit. Dus even de week rondmaken, kijken wat heb je allemaal gedaan, wat is er blijven liggen, wat komt er de komende weken op je af en wat moet daar nog voor gebeuren. En ik vind dat altijd, dat doe ik heel bewust op vrijdagmiddag, omdat je dan ook echt de week afsluit en dan lekker het weekend in kunt gaan. Dus ja.
En doe je dat dan meestal thuis, dat afsluiten, of doe je dat juist op kantoor?
Dat kan beide. Kijk, het liefste doe ik dat gewoon op vrijdagmiddag thuis, maar het kan net zo goed op kantoor zijn. Het kan ook zijn van, nou, even dat proces gewoon zo, oké, en nu heb ik dat overzicht en nu ga ik gewoon lekker naar huis en dan begint het weekend. Maar het kan ook net zo goed 's middags zijn dat ik thuis denk van, nou, nu ga ik lekker op de bank zitten, even het overzicht en dan start het weekend eigenlijk al als het ware. Ja, mag beide.
En dan kan de laptop dicht.
En dan kan de laptop dicht, ja. Ja.
Kan beginnen. Is voor jou een vrijdag een bijzondere dag, Monique?
Voor mij is het een van de drukste dagen.
Ja?
Ja, er zijn heel veel mensen die op vrijdag niet werken. En dan bij voorkeur hun psychologieconsulten willen boeken.
Ja.
En dan hoeven ze niet bij hun baas te vertellen dat ze naar de psycholoog gaan. Niet iedereen vindt het fijn om dat natuurlijk te delen. Dus het bijzondere is dat voor mij meestal een hele volle dag is.
Ja, en zit je dan de hele dag online tegenwoordig?
Het wisselt af.
Ja.
Ja. Ja. In de GGZ is het wel zo dat zoveel als mogelijk toch live behandeld wordt. En zo min mogelijk online.
Ja. Monique, even om een beetje jou wat beter te leren kennen. Jij werkt als psycholoog. En voor jou is er denk ik echt heel veel veranderd, hè, de afgelopen periode. Met heel veel 1-op-1 consulten die veranderd zijn in online consulten.
Dat was vooral in de eerste lockdown echt bizar.
Ja.
Ja, want alles ging dicht. Dus ook de instelling, dus alles moest via de telefoon of via beeldbellen. En dat was enorm schakelen. Bjorn zegt net ritme. Nou, iedereen was uit zijn ritme, alle mensen natuurlijk ook. En de werkwijze veranderde ook. Want hè, of je in een gesprek zit met iemand, hè, dan is meestal de tijdspanne zo 3 kwartier, 50 minuten.
Ja.
Hè, dat iemand dat ook vol kan houden aan de telefoon, is dat heel anders. Beeldbellen is heel anders voor mensen. Hè, ook omdat in die omstandigheid natuurlijk soms kinderen thuis zaten. Mm-hmm. Niet altijd de privacy was om over de problemen te praten. Dus in het begin waren we vooral bezig om mensen een beetje te steunen en te structureren. En konden we niet echt behandelen.
Het lijkt mij ook wel ingewikkeld dat mensen misschien wel geneigd zijn om wat minder emoties te tonen. Zeg maar die symbolische zakdoekjes die je dan niet aan kan reiken. Die ik dan altijd zo voor me zie bij de psycholoog.
Dat klopt.
Die daar aan de tafel staan.
Ja, en dat geldt eigenlijk omgekeerd voor de psycholoog ook. Want als je iemand ziet, heb je natuurlijk veel meer je voelsprieten uitstaan, je waarneming, je observeren. Dat is natuurlijk heel moeilijk aan de telefoon. Dan moet je het vooral van het stemgeluid hebben. Hoe klinkt iemand? Komt iemand goed uit zijn woorden? En moet je ineens op een heel andere manier de informatie naar boven zien te krijgen. Dat is, ik vond dat hard werken.
Ja.
Ik was ook echt na een werkdag, zeg maar, thuis in die situatie, was echt kapot moe 's avonds.
Jij zegt van, ik moest een nieuwe manier vinden. Heb je die wel gevonden inmiddels?
Absoluut.
En hoe doe je dat dan?
Ik ben eigenlijk na 2 maanden, en wij zijn een essentieel beroep, zijn wij weer live gegaan. Ik ook weer op mijn werkplek gaan werken. En voor diegenen die dus moeite hadden om naar ons toe te komen, omdat ze of een besmetting hadden of dat eng vonden, zijn we dus wel online blijven werken.
Ja, Dus je hebt dat eigenlijk...
Toen zijn
ben
we gaan combineren.
Ja. Toen ben je dat, en merkte je dan ook dat je bijvoorbeeld minder moe was als je een dag op kantoor had gezeten? Of is dat inmiddels een beetje in balans gekomen?
Dat was vrij snel in balans, maar ik herinner me nog zo goed die eerste week. Wat jij ook zei na de vakantie, dat je dus na 2 maanden thuis ineens weer in de auto rijden naar kantoor. En is alles toch
reistijd.
Een beetje surreëel.
Ja.
En dat was wennen, maar het was tegelijkertijd ook heel vertrouwd en heel fijn. Omdat het wel iets is wat voor je brein natuurlijk heel bekend is. Zo'n omgeving.
Ja.
En dan zak je daar weer in.
Maar is het wel iets wat jij gaat blijven doen?
Ja.
Dat online werken?
Ja, ik zie heel erg de voordelen ervan in.
En noem eens dan zo'n voordeel daarvan?
Wat ik uit ervaring heb geleerd, is dat als je een behandelperiode in kortere stukjes op kan knippen, kan ik bijvoorbeeld 2 keer in de week iemand bellen.
Ja.
In plaats van 1 uur in de week iemand zien.
En waarom is dat dan beter dan 1 uur lang?
Als je echt gericht wilt behandelen, bijvoorbeeld bij trauma, ja, dan heb je natuurlijk je behandeltijd nodig.
Ja.
Maar als je wilt opvolgen, hoe is het nou met je gegaan na die sessie? Hoeft iemand niet per se te komen? En kun je hem heel goed opvolgen door met beeldbellen of via de telefoon? En de mensen hebben ook wel teruggegeven dat ze dat heel erg prettig vonden.
Ja. En beeldbellen, daar kan je denk ik echt heel veel mee, hè?
Enorm, ik wel.
Ja?
Ja.
Ja, je begint er om te lachen, maar wat vind je daar zo bijzonder aan dan?
Omdat ik ontdekt heb hoe leuk ik het vind. En hoe leuk ik... Psychologen hadden in het verleden altijd zoiets dat e-health en dat online. En dat moet echt live zijn en met mensen zien. En ik heb gewoon ook geleerd dat als je je erop instelt, kun je ook verbinden met mensen dwars door een beeldscherm heen.
Björn, jij werkt al heel lang hybride.
Ja, klopt.
Ja, wij kennen dat allemaal. Ik zie bij mij op kantoor bijvoorbeeld nu de mailtjes binnenkomen over jongens, we gaan hybride werken en dat gaan we zo en zo doen. Ja. Maar jij bent eigenlijk bijna een van de uitvinders ervan.
Nou ja, inderdaad. Kijk, we hebben zo'n 10 jaar geleden hebben we een boek uitgebracht, Slimmer werken met het kantoor in je tas. En wij waren toen al, nu achteraf gezegd kun je zeggen, nou, we liepen voor. En we zeiden, je kantoor is een moet een ontmoetingsplek zijn waar naartoe gaat om bepaalde werkzaamheden te doen, te faciliteren, ontmoetingen tussen mensen. Maar het hoeft niet per se de plek te zijn waar je het werk gaat doen. En dat hadden we toen al, die mogelijkheden. En wat we toen merkten was dat het nieuwe werken kwam opzetten, maar bij veel organisaties werd gezegd, dat moeten we doen. Maar als je dan ging doorvragen, hoe ziet dat er dan uit? Dan was het niet van, je geeft mensen de mogelijkheid om een deel thuis te werken. Nee, het was toch van, dan mogen ze 1/2 uur later komen, maar ze moeten wel naar kantoor komen en thuiswerken in overleg met de leidinggevende. Dus je merkte van, het kwam niet echt van de grond.
Nee, thuiswerken is op de kinderen passen, werd gezegd vaak, toch?
Ja, en dan gaan ze wasjes draaien en er zat best wel veel wantrouwen.
Ja.
En bij ons is het eigenlijk altijd geweest van, je hoeft niet naar kantoor te komen. Gewoon van, dat mag. Veel mensen kiezen er wel voor om dat op zijn minst een deel te doen. Maar als jij het liever thuis werkt of op die manier je werk en je privé beter in elkaar kunt laten overgaan, prima. We hebben dus bestuur op output. En nu moest het. En dus dat voelde eigenlijk wel. En dan, als mensen ineens
voelde
gingen
dan zeggen, als je gelijk halen?
Ja, dat wilde ik net zeggen. Zo van, ja. Als dan mensen zeggen van, na een paar maanden. In het begin vond iedereen het vreemd. En dan na een paar maanden dus dan zeggen van, dat werkt eigenlijk prima. En we zien dat mensen betrokken zijn en et cetera. Zelfs in de periode dat de kinderen thuis waren, had ik wel zoiets van, told you so. Zo van, dat hebben we altijd gezegd. Van, geef mensen dat vertrouwen. En stuur liever op output dan, je moet om zo laat aanwezig zijn.
Ja, precies. Maar er zijn toch ook wel mensen die nog steeds zeggen van, maar kantoor. Daar ben je ook wel voor, toch? Dat het op kantoor echt wel meerwaarde kan hebben nog steeds.
Tuurlijk.
Op bepaalde momenten.
Ik zeg niet van, je moet kantoren afschaffen. Alleen, en ik kan me ook zelfs voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ik vind het gewoon prettiger om standaard naar kantoor te gaan. Ja, dat moet kunnen. Maar er zijn ook zat mensen die zeggen van, op het moment dat ik de vrijheid heb om een gedeelte thuis te werken, dan pak ik mijn verantwoordelijkheid wel om bepaalde dingen af te ronden. Maar ik vind het dan prettiger in wat met de kinderen, in wat met de reistijd. Of gewoon omdat ik echt bepaalde dingen liever thuis doe. Omdat ik dan weet, dan kan ik veel beter in mijn flow komen. En dan kan ik het veel beter verdelen. Zo van, als ik thuis werk, dan kan ik ook echt aan bepaalde dingen werken. En dan ben ik gewoon ook een beetje off the grid. Terwijl als ik op kantoor ben, dan neem ik ook voor lief dat ik op die dagen gewoon veel meer verstoringen heb. En dat is prima.
Ja, dus je doet het ook echt vanuit de gedachte van tijdwinst.
Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat wel. Ja.
Nou, hoeveel tijd kan je nou winnen met thuiswerken of hybride werken?
Moeilijk te zeggen. Ja. Ik denk wel dat je echt wel een hoop energie kunt besparen. En dat je veel beter de regie kunt pakken over je eigen dag. En ik denk wel dat mensen gewoon echt een aantal uren per week kunnen besparen. Door van thuiswerken en het slim in te richten.
Monique, ik heb het met jou al heel even gehad over het begin van de coronatijd, waarin je geforceerd werd eigenlijk om hybride te gaan werken. Jij zei van ja, dat was echt heel heftig. Maar inmiddels ben je erom aan het glimlachen. Het was natuurlijk niet voor jou alleen heftig, maar ook voor je collega's en je cliënten. Kan je daar iets over vertellen?
Zeker. Ik ben regiebehandelaar in de GGZ, dus dat betekent dat ik verbonden ben aan een aantal basispsychologen die wel voor hun werk ook gedeeltelijk afhankelijk zijn van mijn inzet in de trajecten met cliënten. Dus dat heeft voor hun echt wel nadelen gehad, omdat normaal gesproken als je inderdaad op de gang loopt, Monique, mag ik jou even vragen? Oh, die en die cliënt, oh, daar moet iets weer even. En dan loop je heel snel bij elkaar naar binnen, dus ja. Mijn werkdagen waren voor die tijd echt gewoon de hele dag aanstaan.
Veel terugkoppelingen.
Ja, en heel veel schakelen. Wat ik ook gewoon ontzettend leuk vind om te doen. En die mogelijkheid was er ineens niet meer. Dus dan moet je andere manieren gaan vinden om dat op te lossen. Dus voor hun was dat een nadeel. Er waren cliënten met hele forse angstproblematiek die het al ingewikkeld vonden om de straat op te gaan, die tegen mij zeiden, ik voel me zo relaxed in de lockdown. Ik voel me zo begrepen, want nu heeft iedereen wat ik al die tijd al heb.
Ja.
He, dus dat kwam ook naar voren. Dat vond ik dan ook bijzonder. En ook mooi om terug te horen. Eigenlijk heeft denk ik in de GGZ alles een beetje op de rem gestaan. Wat ik heb teruggehoord. Mm-hmm. Maar daarna ben ik gewoon weer lekker mijn ding gaan doen.
Björn, dat schakelen van mensen op kantoor, even bij elkaar binnenvallen. Ja. Even, ja, dat herken jij natuurlijk ook. En ja. Dat zal jij waarschijnlijk als iemand die toch hybride werken ook promoot wel herkennen. Hoe kan je dat opvangen als je dat dus niet meer hebt? Moet je dat met een WhatsApp-groepje doen? Of?
Ja, nou, liever niet.
Nee,
nee, kijk,
dat is ook weer onrust, toch?
Ja, kijk, mijn doelgroep, de mensen die bij ons bijvoorbeeld trainingen volgen, dat zijn voornamelijk kenniswerkers. En ik ben ervan overtuigd dat als kenniswerker moet je het hebben van je vermogen om je te concentreren, om echt productief te zijn. Maar je hebt natuurlijk ook klanten of cliënten die behandeld of collega's die wat van je willen. Maar ik denk dat we het allemaal wel herkennen dat op het moment dat je met iets bezig bent, je bent daar echt in en iemand komt even met een vraag, ja, dan ben je er even uit en je moet daarna weer echt je concentratie opbouwen. En als dat constant gebeurt, dan kun je er ook niet in komen. Dan duren dingen langer. Je maakt ook meer fouten en dat brengt ook stress met zich mee. En een van de dingen waar ik bijvoorbeeld groot voorstander van ben, sowieso, ook als je bij elkaar op kantoor zit, van, nou, stoor elkaar niet voor elk wissewasje. Want vaak als iemand bij je binnenkomt, dan is dat met een vraag die je hun net even binnenvalt. En is van, oh, ik heb net bijvoorbeeld die cliënt gezien en ik wil niet vergeten om dit aan jou te vragen. Dus omdat ik bang ben dat ik het ga vergeten, ga ik het nou bij jou droppen.
Gooi ik het gelijk bij je naar binnen.
Juist.
Herken jij ook iets van die inefficiëntie ervan, Monique?
Zeker.
Ja, ja, want dat is natuurlijk eigenlijk wat hij zegt. Hè? Ja. Van, het is een inefficiënte vorm van werken.
Heel erg, als je het breintechnisch bekijkt. En ik moet erom lachen, want ik heb ook een beetje het heeft ook voordelen.
Het is een beetje dubbel.
Ja.
En wat is dan het grootste voordeel wat jou betreft?
Het snel kunnen schakelen. Als er echt iets nodig is voor een cliënt, want dat is altijd de drijfveer.
Ja.
En dan,
Björn?
Ja, nee, maar daar ben ik mee eens. Ik vind het heel leuk wat je zegt. Als er echt iets nodig is voor een cliënt. En waar ik mensen probeer altijd in te trainen is van, hey, er is een verschil tussen dringend, waar je echt acuut actie op moet ondernemen, en belangrijk. En wat je vooral niet wil vergeten om te doen of te zeggen of te bespreken met een collega. En als je die dingen die acuut opgebouwd moeten worden, ja, dan moet je natuurlijk direct contact zoeken. Dan loop je bij iemand binnen. Maar als hij thuis zit, dan ga je hem daar ook voor bellen. En ook 2-3 keer. En dan weet die persoon wel van, hier is echt wat aan de hand. Maar als het alleen maar belangrijk is, dan ben je er vaak beter bij geholpen als je zegt van, oké, wacht even, alle dingen die ik met Monique moet bespreken, die schrijf ik op één plek bij elkaar. En als ik er straks toch spreek, dan tikken we dan even al die dingen af. En dan zul je zien dat ineens, op het moment dat je weet van, die vaste plek heb ik en die gewoonte heb ik om me daar op te slaan, dat het feit dat je elkaar niet constant toegang hebt tot elkaar, dat dat best wel meevalt. En op het moment dat je elkaar dan toch spreekt, ook in een thuiswerksituatie, want je teamt dan toch af en toe even onverwacht op een dag met elkaar. Nou, pak dan ook meteen even dat lijstje erbij en kijk even waar je die ander nog, wat je nog wilde vragen. Dat is veel efficiënter. Respect hebben voor elkaars concentratie eigenlijk.
Monique?
Ja. Ja, dat is de ideale plaatje.
Ja, ja, ja.
Ja. Tegelijkertijd heb ik het nooit als storend ervaren. Omdat het ook onderdeel is van mijn werk. Ja. Ik moet toegankelijk zijn.
Ja. Je bent eraan gewend.
Ook. En ik ben gezegend met een hele hoge verwerkingssnelheid. Dus ik kan ook snel schakelen. Ja. Dus, maar ik had altijd wel, dus wel mooi dat je dat zegt, altijd mijn bloknootje liggen. Om het dan even op te schrijven. Hè, of als mensen binnenkwamen, dan zei ik 1 minuut. Eerst mijn taak afronden.
Ja.
En dan mag je praten.
Mag jij. Ja, precies.
Ja. Mag jij beginnen. Ja.
En dat wisten ze ook. Maar ik vind wel dat die toegankelijkheid, zeker in de GGZ, in mijn rol gewoon heel belangrijk is.
Ja, eens.
Björn, jij bent vast helemaal ingericht thuis. Heb je een mooie werkplek met een goede bureaustoel en je computer op de goede hoogte en dergelijke. Maar ik kan me voorstellen dat ergens in maart 2020, moet het geweest zijn, dat jij op een oude krakkemikkige stoel ging zitten, Monique, thuis, met dat beeld bellen. En dat je erg bij jezelf dacht, dit is niet goed.
Nou, het was nog leuker.
Beschrijf het eens.
Ik zat op de Canarische eilanden en toen gingen we in lockdown. Dus het is heel spannend.
Je kon niet naar huis.
Dat was een paar dagen heel spannend. Ja. Dat is gelukt. Ik ben nog nooit zo dankbaar geweest dat een vliegtuig ook echt opsteeg.
Ja.
Ik weet dat ik op Schiphol aankwam en ik was daar met mijn moeder en met mijn zus. Dat was een jaarlijkse traditie. En mijn man stond daar en ik zei tegen hem, ik wil die HD-camera hebben.
Oh, kijk.
Hij zegt, wat ga je daarmee doen? Ik zeg, ik heb geen idee. Ik zeg, maar ik moet hem wel hebben.
Om mee te werken.
En ik had één van de laatste.
Zo.
Want ze waren bijna niet te krijgen. Dus ik had een goede camera. Voor de rest had ik best een goede laptop. Ik had ook een goede bureaustoel.
Gelukkig.
Maar heb wel veel klachten gekregen met mijn stem. En het bleek gewoon dat ik had geen laptop standaard. Verkeerde werkhouding. Dus uiteindelijk heb ik wel, door schade en schande, een beetje mijn werkplek verder aangepast, zodat die nu heel prettig is.
Ja, en wat voor aanpassingen heb je gedaan dan, onder meer?
Een laptop standaard. €70, echt. Scheelt dat nu zoveel pijn in mijn nek.
Ja, echt?
Ja, geweldig.
En werk je met, staat er alles op de speaker of als je aan het beeldbellen bent?
Ja.
Ja? Dus je hoeft, je niet af te sluiten bijvoorbeeld?
Nee, als ze aan de overkant waren ze toen aan het verbouwen in een huis. En dan zet ik gewoon een koptelefoon op met een microfoon.
Ja, maar het waren vooral rugklachten.
Ja, nek en rug. Want je gaat in de verkeerde houding zitten. Je klemt je strottenhoofd af. Je denkt ook dat je harder moet praten.
Omdat dat mensen je niet verstaan.
Horen. Ja, dat is echt. Ja, het is heel grappig. Dus dat klinkt heel raar, maar ik heb er ook zoveel van geleerd.
Ja. En heb je een goede wifi-verbinding? Dat is ook altijd.
Mijn man is ICT'er.
Ah, daar dus ben je mee gezegend.
Dat is echt een van de fijne dingen. Ja. Los van al dat andere hoor, maar dat is echt briljant.
Ja. Dat ene mailtje, Björn, dat ik gekregen heb, ook weer bij mijn werk. Daarin werd ook gezegd vanuit de werkgever, we vinden het belangrijk dat je goed thuis kan werken. Dus als je spullen nodig hebt, laat het dan ons weten. Weet jij ook of er veel werkgevers dat inmiddels doen? Is dat verplicht?
Nou, je bent als werkgever ben je natuurlijk wel verplicht om te zorgen voor een goede werkomgeving voor iemand. Op het moment dat thuiswerken
de norm is
of dat je dat aanbiedt vanuit het werk. Dus dan ben je ook verplicht om daar mensen in te faciliteren, om daar iets in te doen. Hoe dat op dit moment strikt juridisch zit, durf ik niet te zeggen. Want natuurlijk was er even een overmachtssituatie. Maar we hebben een aantal grote organisaties getraind op thuiswerken in teams. Dus hoe doe je dat om afstand? En wat ik echt heel mooi vond bij een paar grote bedrijven in Nederland, dat die gewoon zeiden van je krijgt dit budget. En die hadden bijvoorbeeld bij een grote webwinkel, hadden die gewoon voor iedereen een inlog gemaakt. Dit is je budget. En daar hebben we producten ingezet. We hadden gewoon zelf van tevoren uitgekozen welke producten dat waren. Bijvoorbeeld deze stoelen hebben we geselecteerd. Deze bureaus hebben we geselecteerd. Deze laptopstandaards hebben we geselecteerd. HD-camera, et cetera. Hadden ze ook gewoon partijen gereserveerd bij die webwinkel. En dan konden mensen gewoon inloggen. En die hadden gewoon dat budget ter beschikking wat ze konden opmaken voor een goede thuiswerkplek. En Ja, dus, en dat vond ik echt gewoon heel, heel mooi hoe ze dat gedaan hadden.
Zijn dit ook precies de basics die jij noemt, die je nodig hebt om goed thuis te kunnen werken of hybride te kunnen werken?
Ja, ik denk wel dat je inderdaad een goed bureau en een goede stoel, waar je prettig en lang op kunt zitten, dat vind ik belangrijk. Ik vind zelf, ik raad mensen altijd aan voor zorg dat je gewoon een gigantische monitor koopt. Gewoon van, dus van hoe groter, hoe beter.
Ja, waarom is dat?
Nou, gewoon, ik heb zelf heb ik bijvoorbeeld zo'n hele brede, waar je dus gewoon twee schermen naast elkaar open kunt zetten. Dus hoef je geen twee monitoren, maar één grote monitor met voldoende pixeldicht, waar je gewoon prettig naar kunt kijken. En op het moment dat je namelijk te lang op je laptopscherm moet kijken, dat gaat op een gegeven moment wel pijn doen, ook aan je ogen. Dus ik raad dat mensen wel altijd aan van, nou, investeer daarin. Zorg ook voor een goede noise-canceling headset. Op het moment dat het in je omgeving veel aanvaak onrust
ja,
is.
Ja, dus een koptelefoon die echt alles, alle ruis en ellende van de buitenkant weghaalt.
Die actief gewoon een tegenfrequentie creëert, waardoor je echt gewoon minder ruis hebt.
Ja.
Wij gebruikten die al jaren bij ons op kantoor, ook voor onze tekstschrijvers, dat die echt gewoon even kunnen afzonderen. En ik heb dat gemerkt met thuiswerken ook, van als mijn dochter onder aan het spelen was, en had een muziek opstaan, dan zet ik zo'n koptelefoon op en dan hoort dat echt niet meer. En er zit een goede microfoon in. Dus als je dan in gesprek met iemand bent, die hoort dan niet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt. Dus zorg dat je een goede werkplek hebt, maar ook dat je een werkplek hebt waar je een professionele uitstraling naar de ander toe kunt doen. Dus een goede camera en dat je een plek zit waar niet de afwas op de achtergrond staat en dergelijke. Ja, dat is ook, dat is ook gewoon belangrijk.
We hebben natuurlijk heel veel ook best wel grappige verhalen gehoord van waarbij het misging. De term Donald Ducken zegt je waarschijnlijk wel iets.
Nee.
Ik zal het even uitleggen. Donald Ducken is dat je gaat zitten werken en dat je dus denkt van, oké, weet je, ik doe alleen even de bovenkant netjes.
Ja.
Dat je dus in beeld, maar dat je dat dan vergeet en dat je opstaat en dat je dan bijvoorbeeld gewoon nog in je onderbroek of in je pyjama broek in beeld te zien bent.
Ja.
Ik neem aan dat jij daar ook adviezen over hebt, want dat hoor je natuurlijk, hè, met die joggingpakken en zo allemaal, doe het niet.
Ja. Ja, ik heb trouwens zelf één zo'n situatie zelf meegemaakt.
Oh, vertel eens.
Nou, ik was met een HR-adviseur van een internationaal bedrijf. Die zat in Londen, die man op dat moment. En die zat onze Skype of onze Zoom-meeting starten. En die zat gewoon echt in een t-shirt. Ik denk van, die kan volgens mij wel eens de was in. Hij was behoorlijk, gewoon echt van, zo ga je niet naar kantoor. Op de achtergrond zag ik wasrek hangen met de BH's van zijn vrouw en dat soort dingen allemaal. Die speelgoedautootjes van zijn kind. De achtergrond, ik echt dacht van, maar dit komt totaal niet over. Weet je, doe even een overhemd aan, draai een kwartslag, zorg dat de wand achter je gewoon mooi opgeruimd is en doe het dan.
In de boekenkast zaten veel mensen.
Ja,
de boekenkast als achtergrond.
Ja.
Dat was
maar wees je daar bewust van.
Ja.
Sowieso, op het moment dat je ook thuis werkt, ik raad mensen altijd aan, kleed je bijna net hetzelfde als dat je naar kantoor zou gaan. Dat is gewoon mentaal van, nu ga ik werken. Ja. Ga niet zitten werken in je ochtendjas. En doe het zeker niet dat je, als je een overleg hebt, wees je wel bewust. Kijk, als jij thuis werkt, ga je niet stropdas omdoen, een colbert aandoen en voor een meeting waarschijnlijk, maar wees wel bewust met je uitstraling.
Ik kan me voorstellen dat jij wel eens cliënten tegenover je hebt gehad. Monique, dat je dacht van,
Nee, het grappige is dat wij dachten allemaal dat al die mensen wel met ons wilden beeldbellen.
Ja.
Maar dat wilden ze helemaal niet. Want ze wilden niet dat wij thuis konden kijken.
Nee, precies. Dan krijg je nog,
er was geen mogelijkheid. Hè? Wij gaan er dan maar zo makkelijk vanuit dat iedereen een laptop heeft. Maar als jouw kinderen thuis onderwijs krijgen en er is maar één of zijn er maar één, misschien wel maximaal twee laptops, dat kan allemaal helemaal niet.
Nee.
Dus ik heb dat niet heel veel gezien. Ik vind het wel mooi wat je zegt, maar als je het terugkoppelt naar het brein en als je dus echt wil kijken van, oké, mijn werkhouding is dus je werkkleding aan.
Ja.
Is het signaal naar je brein, hey, ik zit in mijn werkstand.
Ja.
Dat geeft toch een bepaalde energie, een bepaalde flow. Zelfs niet alleen je sloffen aandoen, maar gewoon je schoenen.
Ja.
Maakt een wereld van verschil.
Ja.
Er zijn, het grootste, dat weet jij misschien wel, hoeveel procent van Nederland heeft hybride gewerkt de afgelopen periode? Jouw grote droom?
ik geloof dat van in ieder geval het kenniswerkers, dus dat boven de 80%. Ja.
We gaan eens even luisteren naar hoe mensen dat ervaren hebben de afgelopen periode.
Bent u bekend met het thema hybride werken?
Ja.
Ben ik daar nou aan doen of niet?
Ja, dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen. Als jij nu aan het werk bent, ja, dan ben je in principe hybride aan het werk.
Ik vind het voor mezelf prettiger werken als ik op kantoor ben. Ja? En jij hoort gewoon van collega's meer wat er speelt.
En wat waren die voordelen voor u dan?
Voordelen waren bijvoorbeeld mensen die niet konden reizen. Ja? Waar je toch wel afspraken mee konden maken. Ja. Dat is heel fijn.
Thuis soms fijner en soms op kantoor fijner.
Ja?
Het kantoor omdat je contact hebt met collega's en dat je meer meekrijgt.
Ja?
En thuis soms ook wel fijn, hoef je niet zo vroeg even blijven liggen, hoef je niet door de file heen.
Het was in het begin wat stroef,
ja.
Mensen waren wat angstig,
ja.
Maar eigenlijk, dat ging eigenlijk vrij snel in door, maar dan op afstand.
Als ik kijk naar mijn productiviteit, is dat op kantoor veel beter als thuis.
Kan het bijdragen aan werkgeluk, denk je?
Nee.
Nee, hè?
In het CMBO...
Nee, is niet te doen.
Nee.
Persoonlijk heeft het wel bijgedragen aan een beetje werkgeluk, omdat ik dan ook wel iets meer thuis ben.
Ja,
dus dat is ook wel echt heel fijn.
Ja, ik denk voor het grootste gemis dan is het spontane momentje, dat je even met elkaar kan sparren.
Ik vind het meer voor toegevoegde waarde als iedereen gewoon op kantoor is.
Dus hybride werken, deels interessant, deels zeg jij, voor mij werkt het in ieder geval niet optimaal.
Nee.
Wat valt jou het eerste op, Jeroen?
Ja, de verscheidenheid in antwoorden.
Ja.
Ja, dat de een zegt van, wel. En de ander juist zegt van, nee, helemaal niet. Die variatie.
En jou, Monique?
Het klinkt bijna alsof de meeste mensen toch heel fijn vinden om op kantoor te zitten.
Ja. En verbaast jou dat?
Nee.
Nee?
Nee. Ik denk dat de mens echt gebouwd is op verbinding. En elkaar zien, nabijheid. En dat zijn natuurlijk dingen die iedereen erg is gaan missen.
Ja.
Niet alleen op kantoor of als werkende, maar in de hele samenleving.
Ja, dat kan natuurlijk ook echt een corona-bijwerking zijn. Omdat echt alles tot stilstand kwam. Maar als je zou kunnen voorstellen dat er een samenleving is waarin het leven normaal is en dan alleen het werk hybride, dan zou het misschien ook nog weer anders kunnen zijn. Hè?
Dat denk ik.
Het is toch een beetje geforceerd geweest de afgelopen tijd, Bien.
Ja, ik kan me herinneren, vorig jaar werd ik in een interview werd er ook gevraagd van, en er werd constant de term thuiswerken gebruikt. En die werd dan verbonden aan concentratie, et cetera. Mm-hmm. En er werd gezegd van, ja, maar nu hebben kinderen thuis. Toen ik zei, maar wacht even, wat we nu doen, dat is niet echt thuiswerken. Dat is niet zoals het bedoeld is. Dit is gewoon een situatie van overmacht. Je staat ineens voor een verdomme feit. Je moet van thuis uit gewoon proberen.
Dit is lockdown.
Dit is lockdown. En dan moeten ook nog de kinderen zijn nog thuis. Nou, die zijn ook nog om de zoveel tijd bij je. Dus dat zorgt voor extra stress. Dus ik denk niet dat dit echt gewoon de normale situatie is.
Als we het nou hebben over werkgeluk. Hoe zou jij dat? Zou jij het kunnen? Laat ik even bij jou beginnen, Monique. Merk jij aan cliënten en collega's dat het werkgeluk omhoog is gegaan of omlaag gegaan door hybride werken?
Omhoog.
Begin maar even met je omhoog.
Ja, met collega's is het echt omhoog gegaan. Ja. Omdat op een gegeven moment zijn we slimmer gaan werken. We zijn gaan batchen met werken. Bijvoorbeeld als jij verslagen moet schrijven, dan hoef je niet noodzakelijkerwijs voor op kantoor te zitten.
Nee.
Dus dan ga je meer comprimeren in behandelen en elkaar ontmoeten op de dagen dat je op kantoor bent. En zie je natuurlijk de voordelen, tenminste die zie ik wel. Omdat als ik verslagen moet schrijven, kan ik dat heerlijk allemaal achter elkaar doen.
Ja.
En word ik niet gestoord, dan kan ik mijn focus houden.
En je cliënten?
Sommigen vinden het heel fijn, vooral als ze aan het werk zijn. Dan kunnen ze makkelijker even uit hun werk, zeg maar. Ook als zij thuis werken. Hybride werken, moet ik natuurlijk nu zeggen, want dat mag ik niet meer noemen. Dat ze makkelijker daar ook de ruimte voor kunnen maken. En de reistijd dan dus niet hebben. Ja. Die reistijd is natuurlijk eigenlijk altijd inefficiënte tijd, vinden veel mensen.
Ja. Ja, dat herken jij ook, hè, Björn, denk ik.
Ja.
Weet jij ook of inmiddels hybride werken bijdraagt aan werkgeluk?
Ja, wat ik zie bij onze klanten. Dus zowel bij de mensen die bij ons trainingen volgen als de organisaties die bij ons afnemen, organiseren. Merk ik dat ze dat in het begin mensen moesten daar hun weg in vinden. Het is ineens heel ongewoon. Dus je moet echt gaan zoeken van hoe richt ik mijn dag in? Hoe doe ik dingen? En die hebben ze nou gevonden. En ook de organisatie. En dat het heeft ook gezorgd voor een hele andere manier van managen. Want als je mensen niet meer constant ziet, dan zul je beter in die coachende rol als manager ook moeten gaan zitten van, hey, wat ga je deze week doen? En wat zijn je prioriteiten? En wat gaat wel lukken, niet lukken? En aan het einde van de week ook weer kijken van, nou, is dat gebeurd? En ik heb echt gemerkt dat mensen zeggen van, ja, ik wil niet meer constant terug moeten naar die oude situatie. Zowel de organisatie zelf als, we kennen een aantal organisaties, bedrijven, bijvoorbeeld DSM, die gewoon echt een heel kantoorgebouw verkocht hebben en hebben gezegd van, nee, we gaan nooit meer terug. En zo zijn er nog een aantal geweest die dat gewoon gezegd hebben, nee, dit werkt zo goed, dit blijven we houden. We hebben onderzocht dat mensen dit prettig vinden en wij vinden het ook prettig.
Ja, er komen heel veel van dit soort onderzoeken natuurlijk buiten. Ja. Het is ook machtig interessant. Maar je kan denk ik niet een soort schaal aangeven, hè, van het werkgeluk is zoveel gestegen, zoveel procent of iets.
Nee,
dat is nog te ongrijpbaar.
Ja, dat is nog te ongrijpbaar. Is natuurlijk ook heel, heel subjectief. Dus dat durf ik geen uitspraak.
Daar durf je geen uitspraak.
Nee,
hoe graag je het ook zou willen, denk
ja,
ik.
Ja, ik zou het helemaal de hemelen willen prijzen natuurlijk. Maar ik durf daar geen cijfer aan te geven. Maar het is vast heel hoog.
Ja. Monique?
Ja, ik krijg net de inval. Werkdruk en werkgeluk. Klinkt een beetje hetzelfde. Ik denk dat mijn werkgeluk is toegenomen en mijn werkdruk is verminderd doordat ik slimmer ben gaan werken. Maar dat is ook omdat ik het actief heb aangepakt.
Ja.
Ja. Zou jij dan één tip kunnen geven aan iemand die daar nog onevenwichtig in is? Hoe wat kan mij, je werkdruk en werkgeluk in balans brengen?
Wat mij het meest heeft geholpen is echt een vast ritme. Ja, als je naar kantoor gaat, dan word je op een bepaalde tijd verwacht. En als je hybride werkt, dan kan jij beginnen wanneer je wilt. Maar door gewoon toch een vast ritme, vaste werkpatronen, zoveel als mogelijk in te stellen, dan kan je zoveel mogelijk in flow werken, zoveel mogelijk realiseren. En ja, ik word er zelf altijd erg blij van als mijn dossiers aan het eind van de dag allemaal zijn ingevuld en klaar. Dat geeft veel voldoening. Nog even los van het feit dat natuurlijk als cliënten verbeteren, dat is het grootste werkgeluk wat er is. Ja.
Ja.
En Björn, jij? De allerbelangrijkste tip voor werkgeluk en hybride werken?
Het ritmeverhaal, daar sluit me helemaal bij aan. Dat vinden we prettig. Daarnaast heb ik zelf ook gemerkt dat juist als je thuis werkt, dan heb je meer de ruimte om de regie te pakken over je dag. En ik ben heel bewust dat ik alle grote taken waar ik me echt voor moet gaan zitten, die veel mentale energie kosten, waar ik ook langere tijd voor moet zitten, die plan ik gewoon meteen aan de ochtend. Dus daar begin ik mee en ik probeer prikkels van buitenaf, die probeer ik gewoon richting het einde van de ochtend. Dus terugbelverzoeken, chatverzoeken, dat probeer ik allemaal aan het einde van de ochtend of in de middag te plannen. Want op het moment dat je daar 's ochtends mee begint, dan kom je in zo'n ad hoc sfeer terecht. Dan kan ik dus die energie, die rust niet meer vinden. En dat is nou juist het fijne aan dat thuiswerken. Dat als je op tijd begint, in dat ritme zit, begin dan ook met echt de grote klussen die er echt toe doen. En ja, ga er op zijn minst gewoon even een uur aan zitten om dat verder te helpen.
Monique, je cijfer voor werkgeluk?
Op dit moment een 9.
Björn?
Ja, voor mij ook, ja.
Prachtig. En ik vond het toch heel fijn om hier samen te zijn met z'n drieën in deze ruimte. Overigens op gepaste afstand. En daarmee is mijn werkgeluk ook zomaar ineens op een 9 gekomen.
Nou,
dus dank jullie wel daarvoor. Je hebt geluisterd naar CNV podcast Werkgeluk met als gasten Björn Deusinks en Monique Bakhuis-Pons. Dank voor jullie motiverende woorden. We gaan daar zeker dingen van meenemen. En wil jij nou meer gesprekken of interviews horen zoals deze? Hou dan onze website cnvconnectief.nl in de gaten voor de mooiste verhalen. Of abonneer je op dit kanaal, dan weet je meteen wanneer de volgende aflevering van de CNV-podcast Werkgeluk online staat. Tot de volgende!